Ik bedacht me net. Ik ga even kijken of ik nou iets uit dat licht kan komen. Ja, ja zo, dat is helemaal goed. Ik bedacht me net. Wat Martijn ook zei, hij had in het gesprek met de gemeente Nijmegen, dat hij iets had uitgelegd over ja, wie we als Berea zijn. En dat mensen dan zeggen van, oh, jullie zijn niet alleen maar mensen die op zondag bij elkaar komen. Ik dacht, nee, we zijn niet alleen maar mensen die op zondag bij elkaar komen. En er staat ergens in Openbaring, ik denk ergens in Openbaring 3, er wordt iets gezegd over een gemeente en er wordt van gezegd, maar jullie hebben kleine kracht. En dat kwam even zo in mijn hoofd net, toen we aan het zingen waren, God aan het aanbidden, we hebben kleine kracht. Maar in onze kleine kracht zijn we heel groot. En weet je, ik dacht net aan het feit, kijk, David die is vanmorgen vroeg vertrokken, gaat een week naar Barcelona, is daar met een soort sportevent, evangelisatie-event bezig. Dat is outreach, dat is van binnen naar buiten gaan. Theo gaat dinsdag 12 dagen naar Afghanistan. Dat is naar buiten gaan. Denk hieraan en bid hiervoor. Weet je, er zitten altijd risico's en gevaren aan. Dus aan iedere reis tegenwoordig is geen plek meer veilig misschien. Maar mensen stappen uit. Dag nog aan Jules. Is afgelopen week op Soul Survivor geweest. Heeft haar getuigenis gedeeld over hoe zij is losgekomen van verslaving. Weet je, dat soort dingen hebben impact op mensen. En dan denk ik, wat goed. We hebben een leuke gemeente. Toffe mensen allemaal, die dat allemaal gewoon even doen. Hè? En dan gebeurt er heel veel. Komende week komt er een team van Jeugd met het Opdracht, Fire and Fragments, zo heette zij. Komen vanaf Hawaii, vanaf de Universiteit van Kona daar. En zij gaan in samenwerking met Perplex, het studentenwerk, wat in de verwondering zit. Nou, ik weet niet precies, Jacco heeft het geregeld, dus het zal wel goed geregeld zijn. Maar zij gaan werken op de universiteit, ze gaan allerlei toffe dingen doen, gaan bidden voor die stad. En weet je, dat gebeurt toch maar even. Ja. En volgende week zondag komt Willem de Vink hier spreken. En voor de mensen die misschien al wat heel lang meedraaien in het christelijke wereldje, die kennen Willem de Vink van de stripbijbel. Willem de Vink is een tekenaar, een kunstenaar. Hij heeft ooit de hele Bijbel in een stripverhaal uitgewerkt. Is in ontzettend veel talen vertaald ook. Wordt gebruikt als evangelisatiemiddel, omdat het heel eigentijds is en makkelijk leest. Maar hij doet ook nog andere dingen. Hij schrijft columns, hij spreekt. Hij heeft samen met zijn vrouw heeft hij een soort seminar, dat heet Hemels Huwelijk. En dat is een huwelijksseminar. En dat gaan we na de zomervakantie gaan we dat aanbieden. Het grappige is, het is niet alleen maar voor mensen die getrouwd zijn. Het is ook niet voor mensen die, als je huwelijksproblemen hebt, dat je nou denkt, nou die zijn daar dan meteen opgelost na 6 keer. Het is gewoon een soort van verdieping. En mag er ook heen gaan als je niet getrouwd bent. Om eens te horen wat het allemaal betekent. Als je een relatie hebt. Dus het is eigenlijk open voor iedereen. Dat is heel leuk. En Willem en Marianne de Vink komen hier volgende week zondag om vast met je kennis te maken. Zodat jullie weten wie zij zijn. En ze zullen absoluut ook een soort, komt nog meer informaat, aftrap geven naar september. In de Berea Info komt nog meer informatie. Hè, en die zal ook regelmatig terugkomen. Ken je mensen uit je omgeving? Mensen uit andere kerken? We gaan natuurlijk opengooien voor andere gemeentes natuurlijk. Daar houden we op zich van. Dan kan dat ook. Ja? Dus dat allemaal even. Maar dit staat ook een beetje hoog. Wacht eventjes. Straks al zo'n beetje. Ja, zo is beter. Dat even in de aanloop naar de preek van vorige week. Jacco heeft natuurlijk gesproken over prediker. Over hoe we nou eigenlijk goddelijk burger kunnen zijn op een gewone manier. He, dat prediker ons juist heel erg brengt naar de balans tussen onze alledaagse activiteiten. Van wees blij, geniet van je eten. Geniet van alle dingen die God geeft, van het leven. En de verdere realisatie van het doel wat God met ons heeft. Prediker zegt eigenlijk heel simpel, soms dan mensen vragen ook wel eens van, ja, ik weet niet wat ik moet doen, welke keuze zou ik nou moeten maken, is dit nou goed of is dat nou goed, wat wil de Heer van mij? Soms maken wij het heel moeilijk. Prediker zegt, doe wat je hand vindt om te doen, want God is met je. He, zo, ja. Er zijn gewoon dingen die voor je liggen, waar je in kan stappen. God is met je. Jacco heeft een aantal teksten genoemd ook van, wat je ook doet in woord of werk, doe het als voor de Heere. Alles wat je doet, doe dat als gewoon, dat is eigenlijk een soort aanbidding. Dus veel aanbidding gaat verder, veel verder. En ik dacht, nou, daar wil ik misschien nog wel wat op doorgaan. En ik ga lezen Handelingen 11. Ik ga wat dingen lezen, ik ga er een beetje, Sjapnam zal proberen iets niet zo snel te gaan. Zij moet vertalen. Wordt ook nog vertaald in het Engels, denk ik. Ja, nou. Het gaat over Antiochieën. En Antiochieën is eigenlijk best wel een bijzonder verhaal. Weet je, veel volgelingen van Jezus, die zijn na de steniging van Stefanus, dat is een beetje vanuit de kerkhistorie, begin van de eerste gemeente, zijn ze gevlucht. Dat waren grotendeels Joden, die christen die in Jezus waren gaan geloven. En die werden dan ook wel... dat werd natuurlijk niet echt geaccepteerd. Dus, en toen werd Stefanus ook nog eens gestenigd. Dus, en in Antiochië, ligt in Syrië net op de Turkse grens zo, daar was een hele grote Joodse gemeenschap. Het is heel leuk, als je daarin duikt, dan denk je, wow, wat een immens bolwerk van dat was een soort wereldstad in die tijd. Een handelstad, de zijderoute liep daar langs. En in die gemeenschap is een christelijke gemeente ontstaan. Weet je, maar er kwamen niet alleen maar Joden tot geloof, die daar woonden, maar ook Grieken en heidenen. En misschien wel Turkse mensen. Het was een soort smeltkroes van allerlei culturen. Al die berichten die kwamen in Jeruzalem en daar was zoiets van de broeders, zo wordt het in de Bijbel genoemd, de broeders die daar zaten. Die dachten, nou, dan moeten we toch wel eens even gaan kijken hoe dat allemaal gaat daar. En dan wordt Barnabas vrijgezet om naar Antiochië te gaan. Maar Barnabas die gaat niet alleen, hij gaat op zoek naar Paulus. En vervolgens gaan ze samen, met z'n tweeën, gaan ze naar Antiochië. En van Barnabas staat er heel expliciet dat hij een goede man was. En dat hij vol was van de Heilige Geest en vol van geloof. Dus die drie dingen die worden expliciet over Barnabas genoemd. En dan staat er in vers 26 van hoofdstuk 11. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen daar voor het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. Dat was de eerste keer dat de volgelingen van Jezus, zeg maar, ze noemden zich vaak de volgelingen van de weg. Er waren allerlei wat vage termen. Het was natuurlijk allemaal een beetje stilletjes, maar daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. En dat was een grote gemeente. En als je een beetje in de kerkgeschiedenis leest en leest over die historie, dan zie je dat die plek, het was een stad met geschiedenis. En dat die boodschap van Paulus en Barnabas een enorme impact heeft gehad op die hele regio, op die stad. Het heeft de invloed van het christelijk geloof, van het evangelie, heeft heel veel invloed gehad op die stad. Het was een soort, wat je nu zou kunnen zeggen, Rome. Wat Rome voor de katholieke kerk nu zou zijn, zoveel invloed heeft die stad in die tijd gehad. Het heeft een enorme impact ook gehad op de verspreiding van het christendom. Het had een van de grootste kerken, voor je dat zou kunnen noemen, in die tijd. De hele wereld. Het was veel groter dan de gemeente Jeruzalem. Maar ze werden christenen genoemd. Christenen, dat is even een beetje, hoe noem je dat, een klinisch stukje. Als je dat zeg maar, dat is het Griekse woord voor gezalfde. Christenen zijn eigenlijk, Christus is gezalfde. Christenen zijn eigenlijk kleine Christussen. Een kleine gezalfde. Dus die mensen die werden gezien als kleine gezalfden. En dat vond ik wel eigenlijk wel interessant. Want ik dacht, wat maakt dat die mensen, dat ze dus zo opgevallen zijn? Ze hebben niet zichzelf zo genoemd, ze zijn door anderen zo genoemd, eigenlijk door buitenstaanders. En die kerk die had invloed. Die gemeente had invloed. En ik dacht, dat is mooi, want dat is ook een van onze waarden. Wij willen graag invloed hebben in de stad. We willen invloed hebben in onze omgeving. Invloed hebben, ik bedoel, er wordt heel vaak geroepen over revival. Maar revival is maar één ding. Heel veel revivals verdwijnen weer. Maar het gaat om transformatie. Dat dingen veranderen en ook blijvend veranderen. En dus even een tussendoortje, dacht ik nu. Soms denk ik, zijn wij daar niet zo heel goed mee in? En moeten we ons dat denk ik veel meer bewust van worden? Dat wij een opdracht hebben. En dat die opdracht niet alleen is om op zondag bij elkaar te komen en God te aanbidden. Maar dat die opdracht is om de wereld waarin we nu zijn, om daar een stukje in te transformeren. Zodat daar het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Maar Paulus en Barnabas worden opgemerkt. En die vraag die vroeg ik, heb ik mezelf een beetje afgevraagd. Ik heb me afgevraagd van, zij werden herkend als gezalfden. Daarom werden ze christenen genoemd. Vraag is, word ik herkend als gezalfde? Kijk, van de discipelen wordt op een gegeven moment ook ergens gezegd. Helemaal in het begin van Handelingen. Dan wordt gezegd, zij herkenden dat zij met hem waren geweest. En dat kan je natuurlijk in het fysieke zijn. Mensen die weten van, oh ja, die gasten die waren altijd bij die Jezus, bij die rabbi. Maar ik denk dat het dieper is dat ze ook iets zagen aan de discipelen. Want de discipelen gingen door met datgene wat ze van Jezus als het ware mee hadden gekregen. Hun levensstijl maakte hun anders. Want ik denk, als onze levensstijl ons niet anders maakt, dan ja, er zijn ook hele goede humanisten. Die heel goed zijn voor iedereen. Die de meest liefdevolle en geduldige en mindful-achtige mensen zijn. Dus daarin maken wij geen onderscheid. Maar waarin maken wij het onderscheid? Wat maakt ons een gezalfde? En ik was aan het nadenken van de week. Ik denk, waar zal ik over spreken? Wat ga ik doen? Ik las ergens een tekst. Ik weet nog niet meer waar. In een boek misschien of zo. Maar die sprong er voor mij wel iets uit. En daar stond anointed for life. En ik dacht, ja. Weet je, wij hebben soms de neiging om te denken dat het om die grote dingen gaat misschien. En dan kom ik even terug op de preek van Jacco. Die zei, ja weet je, het gaat ook om het gewone leven. Daar kom ik zo nog even op terug. Exodus 33. Dat is het verhaal van Mozes die op een gegeven moment met zijn volk gaat vertrekken naar Egypte. En dan staat daar, de Heer zei tegen Mozes, vertrek met dat volk van hier. Dat volk dat je uit Egypte hebt meegenomen. Ga naar het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob heb gezworen dat ik het aan hun familie zou geven. En dat is heel bijzonder, want dan zegt God, ik zal een engel voor jullie uitsturen. Nou, ik dacht bij mezelf, stel je voor dat jij dat te horen krijgt. Maar je moet gaan en ik zal een engel voor je uitsturen. En dan zegt God, ga naar dat land, een prachtig en vruchtbaar land. Maar, zegt hij, ik zal zelf niet met jullie meegaan. Want, omdat jullie een koppig en ongehoorzaam volk zijn, zou ik onderweg in mijn boosheid zou ik jullie nog vernietigen. En dan gaat Mozes, die gaat een beetje argumenteren. En dan zegt uiteindelijk God tegen Mozes, moet ik dan zelf met jullie meegaan om je gerust te stellen? En dan antwoordt Mozes, als u zelf niet met ons meegaat, laat ons dan niet van hier vertrekken. Want hoe kunnen wij weten dat u goed en vriendelijk voor mij en voor dit volk wil zijn, als u zelf niet met ons meegaat? Want toch juist, doordat u bij ons bent, zijn wij anders dan de andere volken op aarde. En ik dacht, weet je, dat is precies waar het om gaat. Want het gaat uiteindelijk om de tegenwoordigheid van God. Dat wij, en dat bedoel ik niet omdat we ons moeten verheffen boven andere mensen, maar we mogen anders zijn omdat de tegenwoordigheid van God met ons is. En op ons is. Wat maakt dat we als christelijke gemeente anders zijn dan welke fijne, goede, humanistische organisatie dan ook? Wat maakt ons anders? Dat maakt omdat wij vanuit de tegenwoordigheid van God gezalfd zijn. Om in het leven van wat we leven, als het ware, iedere keer weer die tegenwoordigheid van God vrij te mogen zetten. En dan ga ik nog een stuk met jullie lezen over Jesaja 58. Ik ga even hier opzoeken. Dat is interessant. Nou. Jesaja 58. Want dat is misschien wel een van de... Het gaat erom dat God tegen het volk zegt, weet je, van dit vaste wat jullie allemaal doen, weet je, daar gaat het eigenlijk niet om. Hij zegt, als jullie mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt gaan van hun schouders af. Daar zijn we toe geroepen. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Dat is heel gewoon, heel simpel werk. Geef kleren aan mensen die geen kleren hebben. Dat is ook heel gewoon. Weet je, daarmee kom je nooit op een podium, bij wijze van spreken, als je dit soort dingen doet. Hè? En dan zal het goed met jullie gaan. Dan zegt Jesaja, dat God heeft gezegd, hij zegt, dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij gaan. In een andere vertaling staat, en die vind ik eigenlijk beter, want het staat er eigenlijk veel beter, daar staat, dan zal je wond zich spoedig sluiten. Weet je, dat is, als wij vanuit de tegenwoordigheid van God uitreiken naar andere mensen, dan zetten we ons niet allereerst meer op onze eigen plek. Dan zijn we niet zo bezig meer met onszelf vaak. Hè, eventjes in gewoon modern Nederlands te zeggen. Dan zijn we niet zo meer op onszelf gericht. Dan zijn we op de ander gericht. En, weet je, en als we gaan geven, zullen we ontvangen. En dan zal onze wond zich spoedig sluiten. Dat merk je soms met mensen die ervaringsdeskundigen zijn. Die gaan vanuit hun eigen ervaringen die ze hebben in het verleden, gaan ze andere mensen helpen. En ergens is het een genezingsproces voor zichzelf. Daar gaat het over. Mijn goedheid, staat daar, zal voor jullie uitgaan. Mijn macht en majesteit zal jullie beschermen. Als jullie mij roepen, zal ik jullie antwoorden. Als jullie om hulp schreven, zal ik zeggen, kijk, ik ben. Stop met elkaar te verdrukken, te beschuldigen en leugens over elkaar te vertellen. En nog weer een keer komt hij hierop terug. Dan zegt hij, geef eten aan mensen die honger hebben. Zorg voor de armen. Dan zal in deze donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in een klaarlichte dag. En ik zal jullie aldoor leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin. Op een bron die altijd water geeft. En jullie familie na jullie zal de oude puinhopen weer opbouwen. Ze zullen de steden die al lang verwoest liggen weer herstellen. En jullie zullen genoemd worden herbouwers van muren en herstellers van straten. Dat is waarin we het verschil mogen maken. In het doen van die gewone dingen. Doen wat je hand vindt om te doen. Uitreiken naar mensen die in nood zijn. Liefde laten zien. He, die extra mijl gaan. En je bewustzijn. En ik denk, dat is niet iets waarvan ik denk, nou, dat is voor mij een soort van helder klip en klaar verhaal. Want dat is iets wat ik me ook elke dag bewust moet zijn. Als Jezus aan zijn bediening begint, dan staat hij, dat verhaal kun je lezen in Lucas 4. Dan zegt hij, de geest van de Heer is op mij. Want hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan andere mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om hun te vertellen dat het feestjaar van de Heer is begonnen. Weet je, die waarheid, dat je mag weten dat de geest van de Heer op jou rust. En dat je vanuit die waarheid dat leven elke keer vrij kan zetten. In iedere situatie. Dat is iets waar, ik zou bijna zeggen, daar moet je bijna elke dag weer opnieuw bewust van worden. Dat we in zijn tegenwoordigheid leven. En dan maakt het helemaal niet uit wat je doet. Mag je dromen hebben? Ja. Mag je denken, ik wil graag geroepen worden? Ja. Sommige mensen krijgen een hele specifieke roeping. Dat is gewoon zo. Maar heel veel mensen krijgen niet een specifieke roeping. En die moeten bijvoorbeeld een studiekeuze maken. En hebben geen idee of dit nou wel de goede keuze is of niet. Maar dat wil niet zeggen dat het leven wat je dan leidt vruchteloos zou zijn. Of niet zinvol zou zijn. Of dat jij niet in je bestemming zou leven. Het gaat er veel meer om, ben je bewust wie je bent. Dat de geest van God op jou rust. In alles wat je doet. En ik dacht, misschien is het leuk om hier over, gewoon even iets over mezelf te vertellen. Weet je, ik heb eigenlijk denk ik altijd heel graag, ik heb heel graag rechten willen gaan studeren. Nou, dat is gewoon op de een of andere manier nooit van gekomen. Waarom weet ik eigenlijk niet eens, maar zo was het nou eenmaal. Ik ben maatschappelijk werk gaan doen, dus iets heel anders. Heeft er een beetje soms mee te maken. Maar, ik ben getrouwd en we hebben kinderen gekregen. En ik heb in die periode ook wel eens met mensen gepraat die ook in zo'nzelfde, die ook thuis waren. In die tijd was het toch nog net iets minder normaal om als vrouw echt te gaan werken. Die bleef gewoon thuis. Of tenminste, ik koos ervoor om thuis te zijn, omdat ik dat ook belangrijk vond. En soms sprak ik wel eens met mensen uit een andere gemeente die dan ook het gevoel hadden van ja, ik heb kinderen, wat doe ik nou eigenlijk? Ben ik wel productief voor deze samenleving? Weet je? Je bent hartstikke productief voor de samenleving. Want kinderen opvoeden, dat is echt een baan. dat is een taak, dat is een roeping. Je eerste gemeente is thuis. En, maar goed, op een gegeven moment kwam er eens tijd, weet je, sommige mensen die denken misschien heel erg na over wat wil ik allemaal gaan doen in mijn leven, of wat zou ik willen gaan doen. Ik wist het eigenlijk niet precies. Ik weet nog dat Jikke was, denk ik, ongeveer een jaar of 7 in die tijd. En ik dacht, nou, die ging ook naar school. Ik denk, lekker. Zo, alle kids op school. En geen oppaskinderen meer. Ik ga iets anders doen. En ik had ook echt zin om een soort nieuwe stap in mijn leven te maken. Nou, ik heb helemaal nooit geen enkele affiniteit gehad. Ik zal bijna zeggen met kinderen, want dat is echt waar. Ik heb eigenlijk heel lang geen, überhaupt, of wil niet eens trouwen, maar ook geen kinderen. Dus het kan gek lopen in het leven. Ja? Toen het eenmaal zover was, genoot ik ervan. Maar je stapt er gewoon in. En eigenlijk in dat punt, dat ik in dat hele stuk waarvan ik zat, van nou, wat zal ik gaan doen? Zal ik een studie gaan oppakken? Zal ik een baan gaan zoeken? Bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming leek me heel leuk. Dat soort werk was een beetje juridisch. En was ik naar een conferentie geweest, want in die tijd waren we natuurlijk al net bezig rondom alles wat met de gemeente te maken had. Er kwam een heleboel gebeurde er. En ik was naar, we hebben het er nog wel eens over, maar ik was naar een conferentie geweest. En een Father's Love You conferentie. Ging helemaal over je identiteit en het vaderhart van God. En ik was helemaal enthousiast. En ik weet nog, Yvonne moet lachen, want ik Stan en Yvonne waren daar toen ook. En die brachten mij s'avonds thuis. Het was al laat, volgens mij 1:30 of zo. Toen was ik thuis, misschien iets vroeger. En Theo die lag op de bank, dus die was als opgebleven. Dus die werd op een gegeven moment wakker. Het zegt, ja, je hebt een verrassing boven. Ja, er zijn 2 kinderen boven. Nou, lang verhaal. Wij hadden veel contact met Theo had veel contact met Iraniërs. Ik helemaal niet. Was helemaal niet mijn doelgroep. Maar door allerlei privéomstandigheden van een Iraans echtpaar, die helemaal in de penarie zaten, hadden wij ineens 2 Iraanse kindjes in huis. 1 van 1,5, die alleen maar krijsten. Nachtenlang. Helemaal gefrustreerd was ik ervan. En eentje van 4, die ik helemaal niet kon verstaan. Die alleen maar Adams riep, terwijl ze kauwgomballen wilde en zo. En ik dacht, oh, nou ja, dat was net voor de zomervakantie. Dus na 2 weken of zo gingen ze weer terug naar Groningen, naar het AZC waar ze vandaan kwamen. En in september belden ze terug of we ze toch weer konden ophalen. En ik had zoiets, ja, ik wil dit helemaal niet. En ik heb echt strijd met mezelf geleverd. Want ik had zoiets, dit wil ik helemaal niet. Dit is helemaal niet mijn roeping. Kijk, sommige mensen die hebben echt visie om bijvoorbeeld pleegkinderen te nemen. Die vinden dat fijn, daar gaan ze hun leven aan wijden. Harold en Margriet, die hebben dat waarschijnlijk, die hebben daar een keuze in gemaakt om dat op die manier te doen. Judith en Martijn hebben ook een pleegkind. Die hebben daarvoor gekozen. Die willen dat. Maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik wilde gewoon leuke dingen doen, zeg maar. En het was echt bizar, want in die tijd hadden we een zaterdag, en het was een avond. Het was een avond en we zaten nog in onze vorige gemeente. En er was iemand en die kwam iets doen, een training geven voor kinderwerkers. En ze was echt een bijzonder mens, wandelde echt met God. Ze was heel erg bezig met kinderen vrijzetten in de kracht van de Heilige Geest. En ik denk een stukje visie wat we nog steeds hebben is daar ooit denk ik door haar zeker geplant. Dus mevrouw leeft inmiddels niet meer. En helemaal aan het eind van alles kwam zij naar mij toe. En ze zegt, joh, ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb een woord voor jou. Nou, ik was daar helemaal niet zo mee bekend. Dus ik zeg, weet je, Jezus die zegt, wie een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Ik denk, dat wil ik helemaal niet horen, dacht ik. Ja, ik doe heel geestelijk. Zo van, oh, bedankt. Ze ging ook nog voor me bidden. En lekker. Dus ik heb er niet zoveel mee gedaan. Een paar weken later zou ik met een aantal mensen naar helemaal naar het westen gaan, naar Amsterdam. En ik weet niet, wie kent hier Derek Prins? Oké, goed zo. Is een oude Engelse bijbelleraar, leeft ook niet meer. En die was toen al overleden, maar ze deden altijd daar een soort videoconferenties. En dan, ik weet ook helemaal niet waarom ik er eigenlijk heen ging, maar ik denk dat ik gewoon toe was aan een uitje of zoiets. Maar het zou gaan over een onderwerp wat mij best wel wat ik wel interessant vond. En dan kwam ik daar en de man die daar de hele zaal zat vol. En de man die daar de introductie deed, het welkom deed. Hij zegt, ja, ik wil wel even een boodschap voor degene die hier misschien gekomen zijn. Maar want ze werkte dus met dvd's. In die tijd ging dat nog met dvd's. Hij zegt, de dvd die we eigenlijk zouden willen doen en het onderwerp wat is aangekondigd, dat gaan we niet doen. Volgens mij ging het over worship, want daar waren we toen veel meer mee bezig. Hij zegt, het onderwerp is omzien naar weduwe en wezen. Ik dacht, oh fijn. En de preek die man zeg maar op het videoscherm gaf, de teaching, ging over Jacobus en het omzien naar weduwe en wezen. En hij zei van, ja, nu, toen ging het echt om weduwe en wezen. Maar we hebben heel veel andere, in onze tijd hebben we wezen, kinderen die vaderloos en moederloos zijn. Letterlijk en figuurlijk, kinderen van gescheiden ouders. We hebben weduwe, vrouwen die gescheiden zijn. En hoe gaan we als christelijke gemeente daarmee om? Hoe gaan we hiermee, wat kun jij daarin doen? Ik dacht niks. Oh, ik had het echt zo benauwd. Want weet je, dat is het, hè? Dan voel je eigenlijk, ik zou bijna zeggen, die stok van de Heer in je rug porren. En dat je dus eigenlijk een keuze moet maken voor iets wat je helemaal niet wil. En dat kan echt. En de derde keer, daar kom ik even op Jesaja 58 uit. Ik weet je, de Heer spreekt overal. Ik zat op de wc. Er lag er altijd een Bijbel op de wc, die lag daar gewoon. Dus en die viel open bij Jesaja 58 en ik las dat. Ik las dat stukje van, ik zal het nog even opzoeken. Geef kleren, geef eten aan mensen die honger hebben. Geef kleren aan mensen die geen kleren hebben. Als je dat gaat doen, zal je deel uit. En ik had echt het idee, ik denk, ja, dit is drie keer. Ik kan hier niet meer onderuit. Ik moet hier iets mee doen. En ik vertel dit verhaal om eigenlijk te laten zien dat je niet altijd per se iets heel erg hoogverhevens hoeft na te streven om productief te zijn en om impact te hebben in je omgeving. Soms roept God je dus tot iets, voor iets, of zet God je gewoon ergens in, terwijl je daar zelf helemaal geen keuze in hebt. Of ja, geen keuze in hebt. Natuurlijk had ik nee kunnen zeggen. Maar het was niet mijn primaire, eerste keuze geweest om iets met kinderen te gaan doen. En door dit eerste gebeuren, deze meisjes, die zijn 4 jaar bij ons geweest. Een beetje een dramatisch einde geweest. Maar daardoor was er een deur open gegaan en kwamen er andere kinderen binnen. En zijn we gewoon eigenlijk door gaan wandelen, zeg maar, om het maar even zo te noemen. En zijn we in ons gezinshuis terechtgekomen, waar we nu 9 kinderen hebben. Maar als iemand aan mij vraagt, ja, ben je daar nou echt voor geroepen? Dan weet ik het niet. Ik weet niet of, ben ik hiervoor geroepen? Moet ik altijd een soort van verheven roeping voelen? Of moet ik altijd voor alles heel duidelijk een stem van God roepen? Weet je, God heeft gezegd, ga dit doen. Stap hier maar gewoon in. Doe wat je hand vindt om te doen, want ik ben met je. En ik denk, en dat is het, daardoor kan je dit doen. En kun jij jouw ding doen. He, misschien heb je wel een baan, of heb je een baas, of wil je misschien wel andere dingen. Maar weet je, op dit moment zit je hier, zit je waar je nu zit. En mag je geloven en vertrouwen dat de tegenwoordigheid van God er is, dat je in daarin mag leven, je mag daarin bewegen, zegt Paulus, daar zijn wij in. Dat is gewoon een realiteit die we niet zien, maar die er wel is. En dat we die eigenlijk elke keer weer vanuit die tegenwoordigheid, die zalving, in die zalving mogen staan. Want zalving, hè, daar wordt veel over gesproken in de Bijbel. Het is eigenlijk, ja, zalving is gewoon een bovennatuurlijke kracht om bovennatuurlijke dingen te doen. En sommige dingen, die zijn misschien voor het oog helemaal niet bovennatuurlijk. Maar weet je, als jij er helemaal niet van houdt, is het eigenlijk heel erg bovennatuurlijk. En zijn de bovennatuurlijke dingen niet altijd hele... Kijk, als je bijvoorbeeld heel erg... Een gek voorbeeld misschien. Als je heel erg van... Helemaal niet eigenlijk houdt van... Of je bent een heel introvert persoon. Laat ik het maar zo noemen. Je bent een introvert persoon. Je bent niet iemand die heel makkelijk naar iemand toe gaat. En je kiest ervoor om dat elke keer weer te doen. Dan denk ik, dan is dat ook jezelf bewegen. In de kracht van de Heilige Geest. Dan is dat buiten je comfortzone stappen. Dat is eigenlijk al bijna bovennatuurlijk dan. He, want je eigen natuur is dat je het eigenlijk niet doet. Doe je het wel, dan ga je buiten je eigen natuur om iets doen. Want dan doe je het vanuit de kracht van God. En ik denk, zo kan je, he, we kunnen, ik denk als het gaat om invloed hebben in je omgeving. En om aanbidding, waar Jacco het vorige week over had. Van, je bent geroepen, we zijn geroepen om goede rentmeesters te zijn. Mag je gaven en talenten gebruiken? Ja, volledig. God die heeft ons gaven en talenten gegeven. En ik denk dat ik mijn gaven en talenten in mijn huis en mijn werk op een hele andere manier inzet dan Theo dat doet. Die doet hele andere dingen. En daarin vul je elkaar aan. Het is voor ons... Ja, veronachtzaam niet hetgene wat je nu doet. Van ja, ik ben alleen maar aan het studeren. Of ja, ik doe eigenlijk niet zoveel. Ik ben alleen maar bewindvoerder. Nou, weet je hoeveel invloed je hebt op mensen hun levens? En weet je hoe mooi het is? Als mensen zeggen, hè, en dat kan ik in alle eerlijkheid, kan ik gewoon zeggen, heel in anonimiteit, dat... Ik soms van mensen hoor, van moeders, van cliënten bij mij, die dan zeggen van, oh, ik heb zo'n fijne bewindvoerder. En dan heel stiekem, dan denk ik, oh, dan weet ik al waar jij bent. En kijk, weet je, dat is mooi. Want ik denk, dat betekent dat wij anders zijn. En dat wij, hè, of als een baasje, je weet gewoon dat je gewoon misschien juist die extra stap doet. Toch een keer die nachtdienst ruilt. Toch een keer in jouw vierdaagse weekje wil werken. Hè? Of toch een keer een vakantiedagje inruilt. Er zijn zoveel kleine dingen waarin we anders kunnen zijn. Waarin je een verschil kunt maken. En dat verschil maakt de zalving die op je leven is. En daar wil ik mee afsluiten. Ik denk, weet je, het gaat niet om een geweldige ministry. Die hebben we al zat in deze wereld. Volgens mij is er helemaal niet per se meer behoefte aan nog meer. Er is behoefte aan mensen die gewoon getraind worden. Hè, dat we leren, dat we gediscipeld worden. Dat we vrijgezet worden. Dat we ons bewust gaan worden wie wij werkelijk zijn. Geliefde zonen en dochters van God. Leven in de tegenwoordigheid van Hem. In Hem zijn en leven en bewegen, zegt Handelingen 17. Van daaruit werken, van daaruit leven en doen wat je hand vindt om te doen. Hanani, jij wil vast wat zeggen.